Deze preek gaat over hoop.
Ja, zometeen.
We zitten in januari, dus ik mag nog wel even praten over goede voornemens. Het schijnt zo te zijn in Nederland dat de sportscholen uitpuilen in de eerste helft van januari. En ze lopen dus nu alweer langzamerhand leeg. In ieder geval, dat is de ervaring van de afgelopen jaren. Daar is onderzoek naar gedaan. Zo gaat het met onze voornemens heel vaak. We zijn iets van plan. Dat kan van afvallen gaan tot aardiger zijn. Of tot een levendiger gebedsleven. Maar ja, jaar in jaar uit ontdekken we dat het moeilijk is om vol te houden. Nou is Bijbelse hoop iets anders dan optimisme. Hoop doet leven, zeggen we in onze taal. Als je maar hoop hebt. En heel vaak wordt bedoeld als je maar positief denkt over wat gaat gebeuren. Maar in Bijbelse zin is hoop iets wat je gegeven moet worden door God. Het is goed om dat vast te houden in de komende 25 minuten misschien. Hoop is geen idealisme, geen droom. Onze wereld heeft eigenlijk niet zoveel behoefte aan idealisten, aan dromers. Onze wereld heeft behoefte aan mensen met hoop. Hoop die gegrond is en toch wonderlijk is. Telkens weer wonderlijk is. Klaske en ik, mijn vrouw Klaske en ik, die zijn al zo'n 2,5 jaar bezig met op elke zondag te lunchen met iemand die zwaar misbruikt is in het verleden. Die nu bijna 50 is en toch voortdurend de fysieke en psychische wonden meepraat. Ik heb een microfoon, hoop ik. Kom ik zo beter over? Ik wil ook wel harder proberen te praten, maar zo lukt het ook, geloof ik, hè? Oké. Okay. En dat geeft ons elke week weer de verwondering van hoe is het mogelijk dat ze toch weer hoop krijgt door onze ontmoeting. Dat ze het volhoudt in de komende week, in de afgelopen week weer volgehouden heeft. Dat ze in geloof blijft, haar geloof vasthoudt. Blijf bidden, elke dag weer smeken tot God, ondanks al haar fysieke en psychische problemen. En ik zeg daarbij, wij proberen het te beperken tot de lunch op zondag, want anders worden wij meegetrokken in de narigheid. Het ziet er zo hopeloos uit. Het is ook eerder achteruit gegaan dan vooruit de afgelopen 2,5 jaar. En toch, telkens is er weer hoop. En ik kan alleen maar zeggen, dat moet door God gegeven zijn. Dat is niet hoop die voortkomt uit optimisme of lichtpuntjes zien, maar uit wat God geeft. In de Bijbel wordt heel veel gepraat over, geschreven over hoop. Tot de bekendere versen hoort de slotzin van het liefdesgedicht in 1 Korinthe 13. Zo blijven dan deze drie, geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Dat is een slotzin na een gedicht over hoe futiel het is om te denken, ik weet heel veel, dus beteken ik wat. Of ik offer mij op voor anderen. Ik offer mijn lichaam op om te worden verbrand, staat op een gegeven moment. Maar heb je de liefde niet, dan heb je met al die kennis en met al die opoffering, heb je eigenlijk nog niets. En het gedicht gaat verder over uitleggen wat de liefde is. Een prachtig gedicht van Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. Met als slotzin, ja, er blijven slechts hoop, geloof en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Wat bedoelt hij met blijven? Er blijven, ja. We hebben net ook het gehad over alles kan met vuur vergaan. We hebben het over gezongen. Ik weet niet of hij dat bedoelt. Wat is het belangrijkste? Geloof, hoop en liefde. Ik denk dat hij ook dat bedoelt. Maar ook, de meeste is de liefde. En misschien bedoelt hij daarom juist alweer. Hoop en geloof verdwijnen een keer als Christus terugkomt. Dan blijft het de liefde. Maar de hoop op Christus' terugkomst, geloof in zijn terugkomst, is er dan niet meer, want hij is er. Dus er komt een moment dat de liefde blijft en geloof en hoop niet meer nodig zijn. Misschien bedoelt hij dat wel. Wat is de relatie tussen geloof en hoop? In de eerste zin van Hebreeën 11 staat, zo is dan het geloof, de grondslag voor de hoop. Dat is ook logisch. Als je niet gelooft dat Jezus terugkomt. Als je niet gelooft dat God met je is en voor je uitgaat. Ja, dan kun je er ook niet op hopen. Dus geloof lijkt de bron te zijn, de grondslag voor hoop. Het geeft ook aan dat je niet zomaar in het wilde weg gelooft, omdat het zo mooi is, om in het schitterende voor je te zien, dat je daarom hoopt. Nee, je hoopt omdat je gelooft. Je geloof in Gods aanwezigheid, in zijn voorzieningen van vernieuwing, van herstel, van verzoening. Daarom gingen we naar het avondmaal. Vanuit de hoop dat we verzoend met God met hem kunnen leven. Maar toch, geloof is niet alleen de grondslag voor hoop. Hoop is niet alleen het gevolg van geloof. Je kunt ook naar de hoop kijken als iets wat geloof en liefde vooruit trekt. Daar is een heel mooi beeld in een heel lang gedicht neergezet door een Fransman, Péqui, genaamd. Naam kun je verder vergeten. En die heeft het over het kleine zusje van de hoop. En nou mogen we naar de eerste sheet. Het gaat over het kleine zusje van de hoop. Er zijn drie zussen die gaan naar school. De grote zus geloof, de grote zus liefde. En tussen de ruisende rokken van die twee grote zussen loopt het kleine zusje van de hoop, vastgehouden door de grote zussen. Dat is het beeld wat je even voor je moet zien. Hoop is een meisje van niks. Ze gaat nog naar school. Niemand let op haar. En zo stapt ze daar tussen haar twee grote zussen in. Ze verdwijnt in hun ruisende rokken, de ene aan de linkerzijde, de andere aan de rechterzijde. En zij ertussenin. Dat kleine meisje, hoop, in het midden. En midden tussen haar twee grote zussen lijkt het of zij zich voortrekken laat. Maar wie dat zo ziet, is blind. En ziet niet dat in werkelijkheid zij het is die de anderen vooruit helpt. Zij, het kleine meisje, hoop. Je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven. Je denkt soms, wat is het klein, dat vlammetje? Maar niemand krijgt het uit. Nooit zal het doven. Altijd weer laat het zien wat er niet is, maar komen zal. Zien? Soms even. In dit gedicht verwondert God zich over de hoop, volgens de Fransman die het gedicht heeft. Maar ik zei het al, Bijbels gezien is God de gever van de hoop. Dus hij verwondert zich niet over, hij heeft het zelf gegeven aan ons, de hoop. Bijbelse hoop wordt altijd gewekt door iets buiten jezelf. Heb je niet zelf door je karakter of zo in elkaar geknutseld. Die Bijbelse hoop, die dus blijkbaar ook een drijvende kracht is voor geloof en liefde, die vind je ook in de psalmen. En ik wil alleen maar nu maar een voorbeeld geven van een psalm. Het is niet dat het de psalm is, maar een voorbeeld van een psalm waarin de hoop een heel belangrijke rol speelt. En ook de drijvende kracht is om je bij God te melden. Dat is psalm 130. Ik wil ook wel op deze knopjes drukken hoor, maar ik denk, zo gaat het ook. Kijk, oh, wacht even, dan ga ik wel snel. Dat is niet de psalm zoals die in de NBG staat. Het is een berijming uit een boek psalmen voor nu. Het is dus een naar onze tijd als het ware neergezet. Psalm 130. Bedenk dus, het gaat over hoop. Uit de diepte roep ik u, Heer mijn God. Ik heb u nodig, Heer. Luister. Nu ik schor gebeden fluister. Luister toch, Heer, luister toch. Als u niets dan zonden zag, Heer mijn God, wie bleef in leven? Maar u wilt nu juist vergeven, dus verdient u diep ontzag. Ons diep ontzag. Ik blijf wachten tot u komt. Heer mijn God, ik blijf nog sterker op u wachten dan een mens in lange nachten wacht op licht, het morgenlicht. Israël, hoop op de Heer, hoop op God, want hij heeft zich aan jou verbonden. Hij verlost je van je zonde, hij maakt vrij, hij maakt jou vrij. God geeft ons psalmen voor onze nachten, psalmen voor de nacht. Heel veel psalmen zijn er om je toe te spreken terwijl je in de put zit. Toe te spreken terwijl je benauwd bent. Om je toe te spreken waar je het helemaal niet meer ziet zitten. Hier ook. Hier begint het ook met. Uit de diepte roep ik tot u. Diepte van een depressie. Van het niet meer zien zitten vanwege de schulden. Vanwege een crisis. In relaties. In je geloof. Het niet meer zien zitten. Maar in de psalmen komt dan altijd weer naar voren in een bepaald deel van de psalm. Soms is het helemaal het begin, maar vaak is het meer in het midden, op het eind. Dat degene die in die diepte zit, zich vastklampt aan God en hoop heeft. Hier ook, hè. Hoop op God, want hij heeft zich aan jou verbonden. Hier is de hoop dus ook vooral dat God vergeeft. Dat is niet in alle psalmen zo, maar in deze psalm is het heel sterk. De vergevende God die de hoop is voor degene die mogelijk ook merkt dat hij niet goed geleefd heeft. Maar bij God is weer bevrijding. En dat weten de psalmen telkens weer te verwoorden. In het Nieuwe Testament vinden we dat ook. Hoop terwijl je in beroerde omstandigheden bent. Er is ook iemand die heet de apostel van de hoop. Is die bekend? Apostel van de hoop. Petrus, dat is de bijnaam van Petrus. Hij is niet alleen de rots. Hij heeft ook als bijnaam door zijn twee brieven, vol met hoop, de apostel van de hoop. En in de eerste brief van Petrus, ook in de tweede, maar in de eerste brief van Petrus, spat het ervan af van de brief dat het gaat om een leidende groep mensen tot wie hij zich richt. Dat kunnen meerdere gemeenten zijn in de streek waar hij naartoe schrijft, maar we weten niet precies aan welke gemeente dat is. Maar het is duidelijk dat ze vervolgd worden vanwege hun geloof. En het is ook duidelijk dat in die brief Petrus geen moment het heeft over proberen de vervolging te ontgaan. Hij heeft het voortdurend over hoop. de machtige eerste zin, of niet de eerste zin, maar aan het begin, helemaal aan het begin staat. Geprezen zij de God, eerste brief van Petrus, helemaal aan het begin. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Voor Petrus staat één ding als een paal boven water. Hoop heeft te maken met Christus. Alles te maken met Christus. Daar moet je je houvast in zoeken. Maar dan zegt hij dus, als je dat doet, dan ben je een levende hoop. Heb je zo wel eens naar jezelf gekeken, dat je een levende hoop bent voor anderen? Want wij hebben vaak wel iets van, ja, je moet getuigen. Je moet getuigen van je geloof. En je moet lief hebben. Je moet er zijn voor anderen. Je moet hun waarderen, hoog houden, de voeten wassen, en dan in de zin van de 21ste eeuw, hè? Nederige klussen doen, geloof tonen, liefde tonen, maar we zijn gemaakt tot een levende hoop, staat hier. Eigenlijk is het zo, en zo mag je dus naar jezelf kijken, dat wie zijn houvast in Christus heeft, overal hoop kan verspreiden. Gewoon door wat hij uitstraalt. Door wie die is. Hoop gaat het levens van mensen binnen doordat jij er bent. En dan gaat het niet om grootse dingen. Het kunnen hele eenvoudige dingen zijn. Ik geef je een voorbeeld. Ergens een ziekenhuis. De ochtend. De ziekenzaal. De jonge verpleegster staat voor het raam. Ziet zonsopgang. Ziet ook dat iemand wakker is. Rijdt die persoon naar de andere kant van de zaal om naar buiten te kijken. En zo genieten ze samen van de zonsopgang. En die mevrouw, die door die verpleegster voor dat raam was gezet, die vertelt later, dit deed mij zo geweldig goed. Het deed mij denken aan Gods trouw blijft. Ze had een sprankje hoop gekregen, gewoon doordat de verpleegster een kleine daad doet. Vanuit welk motief weet ik niet, maar ze deed het en er kwam hoop in die mevrouw. Het herinnerde me, zei ze, mij aan de trouw van God die elke dag nieuw is. Ik voel weer hoop. Als je er oog voor hebt, kom je elke dag, elke week, kom je het kleine meisje van de hoop tegen. Klas kan ik dus op zondag bij herhaling, kom het kleine meisje van de hoop, de voorziening van God, dat er ook hoop gelegd wordt in mensenharten. Je zou ook kunnen zeggen, elk kind dat geboren wordt, is weer een teken van hoop. God laat de wereld niet in de steek. Er is weer een kind dat weer kan beginnen. Het leven kan beginnen. Dat is een gedachte van de dichter Jacobsen. Zolang God kinderen in ons midden zendt, zei hij, heeft hij zich nog niet van ons afgewend. In ieder kind kan het opnieuw beginnen. In ieder kind kan het opnieuw beginnen. Daarom is het zo mooi dat wij vorige maand konden wijzen op dat ene kind in de kribbe. Ook van dat kind zou je kunnen zeggen, als je er gewoon naar keek, ja, wat stelt dat voor? Maar dat kind is geworden tot hoop voor ons, voor alle mensen. De hoop in eigen persoon. Paulus noemt ook, geeft ook de uitdrukking, Christus onze hoop. Wie hem kent, zich aan hem verbindt, die heeft hoop. En ik heb het iets anders verwoord gehoord. Als je het hebt over het nieuwe jaar, kijkt het nieuwe jaar in. Dan is er dus het oude jaar geweest. En daar kunnen mensen nostalgisch van worden, het is voorbij. En ze kunnen denken aan wat allemaal fout gegaan is. En het kan ze benauwen zelfs, de kansen die ze hebben laten liggen in het oude jaar. Zo kun je het oude jaar een beetje vieren. Nou, dat is natuurlijk niet geweldig, hoopvol. En het nieuwe jaar kun je vieren met zorgen, angsten. En die uitspraak is dan, denk niet met nostalgie aan het verleden. Heb geen angst voor wat komen gaat. Dus kijk niet zo naar het verleden, kijk niet zo naar de toekomst. Kijk opzij waar Jezus is. Je kunt hopen op twee sporen. Er is het spoor van Nou, laten we zeggen, Openbaringen 21 vers 1 tot en met 4 tot je nemen. Dat gedeelte waarin het gaat over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En over dat God de tranen van je ogen zal uitwissen. Zal afhalen. En dat er geen pijn meer zal zijn. En geen berouw en geen moeite meer. Prachtig. Zo'n wereld. Dat is waar we naartoe gaan. Dat is waar we op mogen hopen. Ook als je vol met gebreken zit, juist als je vol met gebreken zit, is het goed om die hoop te hebben. Het is de basis in je geloofsleven. Maar het is ook goed om Gods belofte naar het hier en nu te halen. Naar je omgang met mensen nu. Naar je verwachtingen voor de komende week. Misschien wel nog steeds je verwachtingen, je hoop voor het nieuwe jaar. Dan moet je dus de hoop halen naar je gebeden van nu. Je inzet van nu. Je relatie nu met God. Naar zijn aanwezigheid, zijn leiding, zijn vergeving. Je moet het halen naar de kracht van zijn woord. Naar de werking van zijn geest in je. Naar zijn bescherming. Die hoop moet je dus naar het hier en nu halen. Hoe doe je dat? Er zullen ongetwijfeld vele methoden zijn. De verreweg de beste methode voor mij is dat ik leef met beloften. En niet zomaar een belofte, maar dat ik echt beloften uit mijn hoofd leer, zoals ik ze in de Bijbel tegenkom, ze vasthoud, erover nadenk. En ik dacht, toen ik deze preek voorbereidde, hoe is dat eigenlijk met die beloften bij mij? Welke beloften hebben in mij geleefd of leven nog in mij? En ik kon er zonder moeite meer dan 20 opschrijven, toen ben ik maar gestopt. Gewoon uit hoofd, uit de Bijbel. En om het wat concreter te maken, want door die beloften kan ik dus leven met hoop. Omdat die beloften in mij zijn, is er hoop in mij overvloedig. Heb ik het naar mezelf toegehaald. Die beloften moet ik dus verbinden met situaties. Met plannen. Met narigheid die ik ontmoet. Daar moet ik de beloften aan verbinden. Dat het niet los blijft staan in de Bijbel. Niet los blijft staan in mijn hoofd. Maar dat ik het verbind met mijn leven van alle dag. Nou, ik geef een paar voorbeelden. Dat is een beetje te ver. Ja. Ik druk blijkbaar te hard. Nu snel, ja. Je kunt allerlei beloften hebben, hoor. Allerlei groepjes maken, categorieën maken. Beloften over Gods leiding, heb ik geen voorbeelden nu van. Want je kunt wel aan de gang blijven. Ik heb, omdat ik nou eenmaal zo in elkaar zit, vooral veel beloften over besef van zonde en dat je gereinigd wordt van zonde. Ik sprak ook met nieuwjaar in onze eigen kerk en nieuwjaarsdag. En toen was mijn voornaamste zin op het eind. De zin op het eind was het slot als het ware. De apotheose wat ik allemaal zat te vertellen was, het gaat eigenlijk niet om die goede voornemens. Het gaat om dat je gereinigd door Christus het nieuwe jaar ingaat. Nou ja, voor wat het waard is. Dit ben ik dus vooral. Deze beloften die raken mij. Ze zijn heel bekend, deze versen. Maar ik leef er dus mee. 1 Johannes 1 vers 9, dat je, als je je zonde beleidt, dat je gereinigd wordt. Dat je niet hoeft te zondigen, 1 Korinthe 10 vers 13, want je wordt niet boven vermogen beproefd. Soms denk je dat. Het is goed om te beseffen dat Bijbelse getuigenis is, dat is niet zo. God kan je helpen. Niet te falen in de beproeving. En een hele sterke ervaring van mij is, geef de duivel geen voet. Dit is een andere vertaling, daar staat, verzet u tegen de duivel. In de NBG staat, in Jacobus 4 vers 7, geef de duivel geen voet tussen de deur. Want als je eenmaal begint met de kantjes van de weg op te zoeken, als je eenmaal begint met verkeerde gedachten toe te laten, als je eenmaal begint met verkeerd te handelen, ja, dan is het moeilijk om me nog te stoppen. Hou de duivel buiten de deur. Hou het verkeerde denken buiten de deur. Laat het niet in je verblijven. Laat de woorden van Christus in je verblijven. Nou, ik heb ook nog een paar versen over die mij erg aanspreken. Mijn beloften over Gods aanwezigheid. Dat God er werkelijk is als ik tot hem nader. Dan is de belofte. Hij zal tot mij naderen en ga zo maar door. Jesaja 55:16 is eigenlijk dezelfde gedachte. En vaak bidden wij vanuit Matthäus 18, vers 20. Kijk, nu zijn we met 2 of 3. We hoeven niet met 10 te zijn. We zijn met 2 of 3. God is in ons midden. Is de belofte. Maar goed, er zijn dus veel meer. Beloften over leiding, over angsten en zorgen, over de kracht van Gods woord. Als je het niet makkelijk in de Bijbel bladert en leest en iets vindt. Nou, de meesten hier zullen wel via internet eventjes kunnen intikken. Belofte in Gods woord, belofte in de Bijbel. En dan kun je zo 500 vinden. Er is dus weinig reden om niet met beloften te leven. Want dat is wel voor mij de manier, ik denk voor velen hier ook, de manier om de hoop overvloedig in je te laten leven. En dat is waar Petrus ons toe oproept. Ik ga weer even terug naar de brief van Petrus. Want hij had niet alleen dat ene vers wat ik net gelezen had, dat was, dacht ik, vers 3. Er is ook in die eerste brief van Petrus, is er vers 13, daar staat, vestigt uw hoop op genade. En in vers 21, uw geloof is niet de gevolg, niet de oorzaak, uw geloof is tevens hoop op God. Het hoort gewoon bij elkaar. Maar dan gaat Petrus een stapje verder in het derde hoofdstuk. En dan zegt hij, onderste vers, wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En begeef vrezen. Wees altijd bereid tot verantwoording. Er zijn mensen die vinden het heel moeilijk om te getuigen van hun geloof. De meeste waarschijnlijk zijn dat. Er zijn maar weinig echte evangelisten die het heel makkelijk doen en maar niet nalaten. Mooi dat die er zijn. Maar de meeste van ons hebben moeite met het evangelie vertellen aan mensen. Hoe kom je de drempel over? En als je de drempel over bent, heb je dan de goede woorden? Nou, als je nooit de goede woorden hebt, dan is het misschien dat je daaraan moet werken. Dat je leert de goede woorden te spreken, dan is die drempel om daarmee te beginnen ook veel minder hoog natuurlijk. Maar hier staat nog iets anders. Hier staat, het moet eigenlijk zo zijn dat je zo leeft, dat het opvalt hoe je leeft, hoe je gelooft, wie je bent, dat het opvalt dat er iets bijzonders met je is, dat mensen verantwoording aan je gaan vragen. Die gaan rekenschap aan je vragen. Die gaan aan je vragen, waarom ben jij zo vrolijk of zo vreugdevol? Of waarom heb je het altijd over Jezus? Stel dat je het over Jezus hebt. Maar misschien moet je die vraag niet zozeer verwachten. Misschien moet je gewoon de vraag verwachten, waarom heb jij deze instelling? Deze manier van leven, deze manier van doen, deze manier van praten. Waarom kun je dit aan? Waarom ben je zo eerlijk? Want als je je niet onderscheidt van mensen door je geloof in Christus, ja, dan moet je daar eens over nadenken. Maar stel dat je je wel onderscheidt, dan komt er misschien wel eens een keer die vraag. Misschien niet echt mooi van we gaan nu zitten en dan stel ik de vraag, maar dat er toch een keer bij een koffieautomaat of waar ook er een gelegenheid komt, op een verjaardagsfeestje, dat je verantwoording kunt afleggen van de hoop die in je is. En dan met zachtmoedigheid en eerbied. Oftewel, als je niet met belofte leeft, zo geldt het in ieder geval voor mij, als dat er ergens een vaag in je gedachten zit, beloften, maar je hebt niet een belofte voor deze week, voor de komende week. Je leeft niet met een belofte voor dit jaar. Als de Als de beloften niet overvloedig zijn, ja, is de hoop dan wel overvloedig in jezelf? Hoop op, dus de belofte op twee sporen, hè? Hoop op twee sporen. Hopen voor het leven van alle dag en hoop voor de verdere toekomst. Als dat niet overvloedig in je is, dan kom je misschien ook nooit in de gelegenheid om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Want die hoop, die zien mensen niet. Ze merken het niet, dus ze gaan het ook niet naar vragen. En dat is toch wat we het liefste hebben. Dat mensen al open zijn gemaakt door God en dan een vraag stellen over jouw geloof. Getuigen zijn zou eigenlijk iets moeten zijn van een antwoord geven. Omdat het opvalt dat je zo overvloedig in de hoop bent. Ten slotte heb ik nog één vers. Ik zie dat maar als samenvatting. Samenvatting over dat ik zei, het is hoop die zich moet tonen. Het is hoop die gegeven moet zijn door God. Iets anders dan optimisme. Hoop trekt geloof en liefde voort. Wordt niet alleen gebaseerd op geloof, maar helpt ook het geloof vooruit. Helpt de liefde vooruit. Als je vol hoop zit. Overvloedig in de hoop bent. En ja, er zijn meerdere gedeelten in de Bijbel met een zegenbede. Dit is een wat ongewone, wat minder gebruikelijke zegenbede, maar wel een hele mooie. Mogen de God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede. Zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Ook hier weer, hoop krijgen we van God. Ik hoop dat u veel krijgt in de komende weken. Laten wij maar bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u een groot gever bent. Dat bij u overvloed is ook van hoop. Dat er zoveel is om naar uit te zien. Ook vanuit gebrekkigheid, ook vanuit de diepte. Zoveel naar uit te zien is om naar uit te zien, omdat we u kennen als gever. En u geeft ons moed voor de komende tijd. U geeft ons een rijke hoop op de terugkomst van Jezus. Op een aarde vol gerechtigheid, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Wilt u ons ook geven dat we uw hoop zo overvloedig in ons laten verblijven, dat mensen het zien, ons erop aanspreken. U kunt dat geven. In Jezus' naam. Amen. Amen.